Lieve mensen, ik heb enkele vragen van jullie gekregen waar we het nog een ogenblik over willen hebben. De eerste vraag luidt: God in onvergankelijk liefhebben, al voor altijd durend. Het is bij mij meer afwisselend. Zou dat ooit nog goed komen? Nou, op dat laatste kan ik volmondig ja antwoorden. Een keer komt het goed, maar u wil natuurlijk dat het op aarde al goed komt, dat bedoelt u natuurlijk. Maar als u hem lief hebt, dan komt het een keer zover dat u hem ononderbroken lief hebt. We lezen dat in Efeze 6 vers 24, laten we dat nog eens mogen zeggen. Het zijn de laatste woorden van de Efezebrief. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik wel eens wat bang ben om daar nou onmiddellijk weer onze praktische verwerkelijking bij te halen. Iedereen begrijpt dat zolang wij op aarde zijn, ook onze liefde naar de Heer Jezus onvolmaakt is. Als u zegt dat het bij u nogal afwisselend is, dan zullen velen dat moeten beamen. Maar in feite zegt u ook met deze vraag dat u toch wel degelijk bij deze categorie hoort. Dat vind ik al zo geweldig. Er zijn pakweg 600.000 bijbelgetrouwe christenen in dit land. Even een ruwe schatting. Kijk even stiekem naar de EO-aanhang. 600.000. Hoeveel daarvan zouden de Heer Jezus onvergankelijk lief hebben? En dan ook nog een aantal mensen in de Rooms-Katholieke Kerk die nou niet direct EO-lid zijn, maar waar je wel degelijk mensen hebt die de Heer Jezus onvergankelijk lief hebben. In dat onvergankelijk, daar zit iets in van, niet dat die liefde altijd op de top is, maar er zit iets in dat door niets en niemand kan worden aangetast. Dat is dat onvergankelijke. Er is een liefde die door niets kan worden verbroken. En in de praktijk natuurlijk mag het zo zijn dat die liefde niet altijd even sterk is. Maar haal nou niet meteen die praktijk erbij, dat komt echt wel goed. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar laten we ons nou eens gewoon verheugen in dat feit van de Heer Jezus uitgezien, dat er hier op aarde zo'n gezelschap van mensen is, waar de apostel zich in deze zeer verheven brief ook heel in het bijzonder toe richt. Er zijn zulke mensen die een liefde voor de Heer Jezus hebben, die ook wel eens in de praktijk wat kan inzakken en dan weer opstijgt, maar daar zit iets onvergankelijks in. Dat is een liefde die niet stuk kan. Dat is niet onze prestatie, onze verdiensten. Daarin zit iets van zijn eigen soevereine genade, want hij is het die, zoals Romeinen 5 vers 5 zegt, die liefde in onze harten heeft uitgestort. Hij is ook het voortdurende aantrekkingspunt ervan, want we lezen in Johannes 4, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onze liefde wordt bij voortduring gevoed door zijn liefde voor ons. Dat in onvergankelijkheid is niet dat het altijd op dezelfde hoogte is, maar wel dat er iets in zit dat onverwoestbaar is, dat geen macht der hel ooit in u kan uitdoven. Dat het in de praktijk niet altijd even sterk is, goed, daar hebben we het dan eens een andere keer over. Maar er is een heel verschil tussen die afgoderij en hoererij, waar die liefde helemaal weg is, en die andere kant, die mensen die hem in onvergankelijkheid lief hebben, ook al is het dan niet altijd op de hoogte. Dat moet je onderscheiden. Dus ik zou zeggen, als u met deze vraag aangeeft dat u tot deze categorie hoort van mensen die hier in Efeze 6 genoemd worden, prijs u zelf gelukkig. Het is Gods goede genade. En werk aan die liefde. Maak u niet al te zeer bezorgd als het wat minder is, als het dan maar weer daarna meer wordt. En verheug u dat dat onvergankelijk in u aanwezig is door zijn genade, dat niets of niemand, geen macht der hel ooit in u kan uitroeien. Dat zou ik willen zeggen. Dat is die reine bruid. Christus verwacht niet dat zo volmaakt is in de liefde. En niemand verwacht dat als hij zich een bruid werft, als hij verkering krijgt en hij gaat met haar spreken of mailen of bellen of telefoon of schrijven, dat hij een volmaakte vrouw heeft gevonden. En als hij dat wel denkt, dan komt hij er gauw genoeg achter. En hij is zelf ook geen volmaakte man. Ik hoorde eens van de man die zei, ik ben op zoek naar de ideale vrouw. Toen zei ik spontaan, ik hoop dat je dat nooit vindt. Hij zei, hoezo niet? Ik zei, omdat jij geen ideale man bent, ik zou het zonde van die vrouw vinden. Dat is eigenlijk ontzettend hooghartig om te zeggen, ik zoek die ideale vrouw. Wat verbeeld je je wel? Ben jij dan zo'n ideale man? Dus je zult die vrouw niet vinden, maar zij zal ook nooit in jou die ideale man vinden. Maar je accepteert dat ook van elkaar. Maar het belangrijkste is die onvergankelijkheid die hij er zelf aan geeft. Laat u dat niet afnemen. Dat is ook de geschiedenis van Israël als geheel, ook de geschiedenis van de kerk. Je kunt daar heel wanhopig over zijn. En God, heel menselijk gesproken, is dat soms ook. Dan is hij met Israël ten einde raad. Paulus zegt dat zo namens God van de Galaat. Ik ben met jullie ten einde raad. Ik weet niet meer wat ik nou nog met jullie aan moet. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is, weten we heel zeker dat er aan het einde van Israëls geschiedenis dat overblijfsel zal zijn naar de verkiezing der genade, zoals Romeinen 11 vers 5 dat noemt. Dat weten, heeft God zelf gezegd. Hij zal er ook voor zorgen dat dat er is. Zoals we heel somber kunnen zijn over de christelijke kerk. Als het gaat over kerkgenootschappen, als het gaat over fusies en scheuringen en al die toestanden, dan is er alle reden tot verdriet vandaag en de dag ook weer. Ik ben trouwens verblijd en teleurgesteld dat u daar helemaal geen vragen over gesteld heeft, maar u denkt er waarschijnlijk net zo over als ik, er valt verder ook niks over te vragen. Maar ik was bang dat sommige mensen op hun tenen getrapt zouden zijn, dat is niet gebeurd. Maar wat er ook in Nederland gebeurt, hoe gek het of hoe bont het ook wordt, als die repeterende gereformeerde breuk nog verder doorgaat, we hebben al 12 soorten, en 120 soorten evangelies ook nog, dan moet ik er even nog bij vertellen. Als dat doorgaat, dan, dat gaat door tot aan het einde der tijden, vrees ik. Maar één ding weet ik wel, aan het einde, als de Heer Jezus terugkomt, dan heeft hij ook hier in Nederland een reine bruid. En u zou versteld van zijn, uit wat voor kerken en kringen daar allemaal mensen toe behoren. Die hebben misschien niet zoveel theologisch inzicht als u. Maar ze hebben wel de Heer Jezus in onvergankelijkheid lief gehad. Want we zijn wel een volk van dominees en schoolmeesters. Hè? Maar dwars daardoorheen is er een volk van God hier in Nederland die hem in onvergankelijkheid lief hebben. Daar gaat het om. En hij zorgt ervoor dat ze er zijn. Het is hun verantwoordelijkheid, maar het is ook zijn soevereine genade dat ze er aan het eind zijn. Gewoon, ze zijn er. Dat is de profetische kracht van zo'n boek. U zei dat Hosea zijn eigen vrouw terugkocht, maar dat staat er toch niet. Hij kocht toch een vrouw en niet zijn eigen vrouw? Ja, als je het leest zoals het in de NBG-vertaling staat. Maar daarom zei ik, ik stel een andere vertaling voor. En dat zuig ik niet uit mijn duim. Er zijn uitleggers die suggereren dat je dat ook zo moet vertalen. Er zijn natuurlijk verschillende theorieën. Er zijn mensen die zeggen dat van die vrouw die hij moest trouwen, dat is puur figuurlijk bedoeld. Ik denk dat het een beetje wishful thinking is. Die mensen vinden het zo naar, die gedachte dat hij echt met zo'n vrouw moest trouwen, dat ze zegt, het zal wel figuurlijk zijn. Nou, ik weet het niet. Bij die andere profeten vind je al die letterlijke dingen die ze moesten doen. Ik zie echt geen grond ervoor om aan te nemen dat dat bij Hosea ook figuurlijk bedoeld was. Nou, dan komt er nog een tweede vraag. Heeft hij nou één vrouw getrouwd of twee vrouwen? Nou, er zijn natuurlijk mensen die zeggen twee vrouwen. En die vrouw in hoofdstuk 3, dat is een andere. De NBG-vertalers hebben dat ook gedacht. Daarom vertalen ze het zo. Wie heeft er een statenvertaling? In Barneveld zijn er altijd een hele hoop. Wat. Lees het eens even voor, broeder Ad. Zelfs de broeders van de vergadering bezig hier de statenvertaling, kun je nagaan. Hoofdstuk 3 vers 1 in de statenvertaling. En de Heere zeide tot mij, ga weer heen, bemin een vrouw. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als in de NBG-vertaling, daar schieten we dus ook niks mee op. Maar dat woordje weer kun je ook op een andere plaats lezen. Dan wordt het ga heen, bemin een, staat er niet, want het is geen onbepaald lidwoord in het Hebreeuws. Er staat bemin vrouw. En dat woordje weer kun je daarachter lezen. Ga heen, bemin weer vrouw. En dan kun je het woordje uw tussen denken. Dus je kunt het ook zo vertalen. En dat zijn de mensen die zeggen, kijk eens, zo goed als het hetzelfde Israël was dat eens Gods vrouw was, door hem verstoten is, maar aan het einde weer teruggekocht wordt, zo kun je je veel beter voorstellen dat deze vrouw weggelopen of weggestuurd is of wat dan ook, maar in ieder geval ze is er vandoor, ze is zelfs in slavernij beland, en dat hij nu deze vrouw weer terugkoopt. En dat spreekt mij aan. Dus dan moet je niet naar jouw NBG-vertaling kijken, maar even luisteren naar mijn alternatieve vertaling die dat dus mogelijk maakt. En dat verzin ik niet zomaar. Dat kan dus, maar die kunnen het niet bewijzen. Er zijn uitleggers die dat zo lezen, en ik denk, ik heb het vermoeden dat ze gelijk hebben, omdat dat veel duidelijker zou maken dat de vrouw die weggegaan is ook weer door hem teruggekocht wordt. Want dat is wat God doet met Israël. Vandaar dat ik het zo gelezen heb. Alles klaar? Fantastisch. Dan deze vraag, die eigenlijk niet zoveel met het onderwerp te maken heeft, maar het mag er toch wel bij. En dat is een vraag over het Onze Vader. Daarin komen wij de woorden tegen, leid ons niet in verzoeking. Hoe kan dat nou eigenlijk? Leidt God dan ons in verzoeking? Is dat dan denkbaar? Als we in verzoeking terechtkomen, doen we dat toch zelf? Het antwoord daarop moet zijn, dat hangt er maar vanaf wat je onder verzoeking verstaat. Als je eens even opslaat de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, dan staat daar in, oh sorry, ik ga hem even terug moeten geven. In Jacobus 1 vers 13, daar staat in de Telos vertaling, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Daarna als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde en als de zonde volwassen geworden is, brengt zij de dood voor. Maar, als je nou het vers 2 leest, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof voor... Nee, vers 2, ja. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Dat is precies hetzelfde woord. Maar in vers 2 gaat het over iets waar je je blij over moet zijn. En in vers 13 gaat het over iets waar je helemaal niet blij over moet zijn. Dan gaat het over zonde. Dat is een lastig onderwerp. Het laat zien, er zitten aan die verzoekingen verschillende aspecten. Verzoekingen kunnen uit je eigen hart voortkomen. Dat is waar de vraagsteller op bedoelt. Dan gaat het over een verzoeking die voortkomt uit je eigen zondige vlees. Als je dat zondige vlees niet had, was de verzoeking ook geen verzoeking. Maar er is ook verzoeking in de zin van beproevingen. Geloofsbeproevingen. De Statenvertaling zegt, en dat is nogal verwarrend, in Genesis 22 vers 1, God verzocht Abraham. Daar heb je nou een voorbeeld dat de Heere wel verzoekt. De NBG-vertaling zegt daar, dat geeft dan wat minder verwarring, hij stelde Abraham op de proef. Er is dus een verzoeking die wel degelijk van God komt. Maar dat betekent beproeving van het geloof. En er is een verzoeking die beslist niet van God komt. Dat is de verzoeking die uit je eigen zondige vlees voortkomt. Als je in je eigen zonde valt, dan kun je nooit zeggen, ja, dat is Gods schuld, die heeft dat toegelaten of die heeft mij in die verzoeking geleid. Nu zit er in dat leidt ons niet in verzoeking iets dat een beetje, in mijn gevoel, daartussen inhangt. Dat betekent dus zeker niet zorgen voor dat ik niet zondig, Heere God. Dat is je eigen verantwoordelijkheid, daar heb je wel Gods genade voor nodig. Maar het gaat bij dat leidt ons niet in verzoeking om een beproeving van het geloof. Kun je eigenlijk niet om bidden dat God dat niet geeft, want het heeft hij ons beloofd dat hij ons zulke beproevingen stuurt, die horen erbij. Maar wel een beproeving zo zwaar dat je het niet erin zou redden. En dan zegt 1 Korinthe 10 vers 13, God zendt geen beproeving die zo zwaar is dat je wel moet vallen. En ik denk dat daar vooral over gaat in het Onze Vader. Heere God, bewaar ons niet voor alle aanvallen van de boze, want dan moet u ons wel uit deze wereld wegnemen. Maar bewaar ons voor aanvallen van de boze die zo zwaar zou zijn dat ik het niet red. Dat ik wel vallen moet. Daarvan belooft God in 1 Korinthe 10 vers 13 dat hij ons daarvoor zal bewaren. En dat zou ik het liefst in verband brengen met die beden. Maar dan vragen jullie dat, die beden wordt er allemaal keurig in de catechismus uitgelegd, of niet? Maar misschien deze vraagsteller heeft geen Heidelberger catechismus. Maar in 1 Korinthe 10 vers 13 staat, u heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke. En God is getrouw die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. Maar met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven. Dus er staat niet dat hij die verzoekingen van ons weghoudt. Maar hij zorgt ervoor dat we die verzoeking kunnen dragen. Dat we er niet onder bezwijken. Hij geeft ook de uitkomst met die verzoeking. Er staat ook achterin, onze Vader leidt ons niet te verzoeken, maar verlos ons van de boze. Daar zie je waar die verzoekingen vandaan komen. Je hebt dus verzoekingen, om het samen te vatten, die van God komen, beproeving van het geloof. Verzoekingen die uit ons komen, door de zonde. En verzoekingen die van de Satan komen, van de boze. Nou, ik hoop dat het een beetje geholpen heeft.
Ik heb een keer een oude christenmeerde dominee horen bidden, als ik onze Vader bad, en bad hij, leidt ons, maar niet in verzoeking. Dat is wel heel mooi.
Het is wel mooi, maar het is niet wat de Heer Jezus geleerd heeft dat we moeten bidden. Ja. Maar het staat er niet zo. Zijn er nog andere vragen? Nou, niet over het Onze Vader, maar over Hosea. Want we hebben nog even tijd.
Ja, omtrent de kennis dat u zei, want we moeten altijd mee wat uitbrengen. Dus kleine Bijbelkennis, maar we hebben nou verloren. Het is dan niet zo dat we horen van ja, echt kennis van God die
dat heeft. Ja. Kijk, op zichzelf, om even de vraag te herhalen voor de opname. Heel vaak denkt men bij Hosea 4 vers 6, mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis, aan Bijbelkennis. En laten we wel wezen, in de wijdere toepassing kun je dat er natuurlijk bij betrekken. Het is zorgelijk dat er zoveel minder bijbelkennis is onder Gods volk dan vroeger. In zijn algemeenheid gezegd kun je dat zonder meer stellen. Ik vind het aan de ene kant geweldig dat jongelui zoveel authentieker zijn in geloofsbeleving, zoveel meer toegewijd gemiddeld, maar tegelijkertijd veel minder kennis, bijbelkennis hebben dan in die oude degelijke tijd van jongelingsverenigingen en noem maar op, waar ze ingewikkelde inleiding moesten houden. Trouwens nooit daarbij over hun binnenste praten hoorden, dus dat allemaal zijn voor en zijn tegen. Dus je mag het in die zin daar best bij betrekken, maar het gaat hier niet over bijbelkennis. Sterker nog, het is maar al te zeer het gevaar van die oude jongelingsverenigingen die barsten van de bijbelkennis en elkaar bijna de loef afstaken met bijbelkennis. Maar waarbij ze nooit hun eigen hartje blootlegden. Hun kennis etaleerden en lieten zien hoeveel dikke turven ze doorgewerkt hadden. Dus dat soort bijbelkennis heeft dan een zekere nut, maar alleen maar in het kader van het onvergankelijk liefhebben van de Heer. Dit is niet bijbelkennis, dit is kennis in de zin van de relatie. Mijn volk gaat te gronden omdat het de Heer niet meer kent. Omdat het geen relatie met hem heeft. Natuurlijk, je moet het niet in elkaar uitspreken. Het is allebei belangrijk. Als ik jonge mensen spreek die zeggen, de Heer Jezus is mijn vriend, dan zeg ik, vertel er dan eens iets over hem. Wie is hij dan? En dan blijkt vaak dat ze bitter weinig van hem weten. Dat is toch wel een beetje vreemd. Zeg je nou eens voor dat je een vriendinnetje had. En ik zou vragen, hoe heet ze? En je zegt, ja, dat weet ik niet. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik ben zo gek op haar. Ja, waar ze woont weet ik ook niet. En dat zou raar zijn. Je kunt niet kennis hebben in de zin van een relatie als je ook niet iets weet over de Heer Jezus. Dat moet je weten door de Bijbel. Dus het is en blijft belangrijk, maar als ondergeschikt aan de relatie. Je kunt geen vrouw ten huwelijk vragen zonder een hele hoop informatie over haar. Maar dat is niet genoeg. Want het gaat om de relatie. Maar relatie zonder informatie werkt niet. Informatie zonder relatie helaas wel. Denk maar aan zoveel ongelovige theologen in deze wereld. Maar relatie zonder informatie, dat gaat niet. Je moet toch iets weten. Dus zit er wel een beetje inbegrepen, die bijbelkennis. Maar het gaat over, kijk maar al die teksten na die ik geciteerd heb en nogal meer. Het gaat over kennen in de zin van relatie. Er zijn zulke mooie voorbeelden van. Het zou interessant zijn om dat Hebreeuwse woord eens te onderzoeken. Ja, lees eens wat moois daarover voor. Ja, het is niet helemaal hetzelfde hoor. Weet je, ik zal een mooi voorbeeld geven bij de slavernij in Egypte. Er staat op een bepaald moment, de Statenvertaling geeft dat altijd zo leuk letterlijk. Niemand snapt het dan, maar je weet wel wat er letterlijk staat. Dan staat er, en hij kende zijn volk. Maar de NBG-vertaling zegt, ik meen dat er zoiets staat van, hij had deernis met zijn volk. Oh, kennis betekent daar intimiteit. Kennis betekent daar, hij had zijn volk zo lief. Kennis houdt daar liefde in, dat hij medelijden met zijn volk had. Dus dan heb je het voordeel van de Statenvertaling, die vertelt letterlijk wat er staat. Maar als je de zin van het Hebreeuwse woord niet kent, snap je daar nog niks van. Ik zal niet zo gauw kunnen aanwijzen waar dat woord staat. Terwijl je aan de andere kant in de NBG-vertaling dan de betekenis daarvan leest in dit verband. En dat kun je uit het Nederlands nooit afleiden. Daarvoor moet je dat Hebreeuwse woord ja daar kennen. Waar het staat, hij kent... Ah, ik heb het hier al. In 2 vers 25... iedereen die de Statenvertaling heeft, die kan dat bevestigen. Aan het einde van Exodus 2 vers 25 staat, en de Heere kende hen, of iets dergelijks. Als iemand het even razendsnel wil toegeven, dat het daar inderdaad staat. Klopt het? Hij zegt al ja voordat hij het gevonden heeft. Maar in de... Ja, dankjewel Isaac. Maar in de NBG-vertaling staat, en God had bemoeienis met hen. En dat geeft de zin aan. Het is een kennen in intimiteit. En als je dus iemand kent in deze zin en die ander is er ellendig aan toe, dan betekent kennen dat je hart naar die ander uitgaat. In liefde, maar als er iemand anders in ellende is, in bezorgdheid. Je hebt bemoeienis met hen of je bent bezorgd over hen. Nou, zo is het heel vaak met dat woord kennen. Daar zijn vele voorbeelden van. Maar gebrek aan kennis betekent dus gebrek aan die, nou even uw woord erbij te nemen, vertrouwelijke genegenheid en verknochtheid aan de Heer. Dat is mooi. Nou, dat zie je letterlijk vertalen, dat is ook maar betrekkelijk. De Statenvertaling is een zeer letterlijke vertaling. Het zou leuk zijn, maar die heeft natuurlijk niemand bij zich om te zien wat de kanttekening bij zo'n vers zegt. Dan staat de Bijbel zonder kanttekeningen, Dat is eigenlijk, ja, iedereen moest eigenlijk de kanttekening ook meeslepen. Want daar staat het vast goed. Dat weet ik nou niet helemaal, maar daar staat vast goed wat dat woord kennen daar betekent. Dus nee, het is niet, ze gaan te grond door gebrek aan bijbelkennis. Dat hoort er wel bij, dat is erg genoeg. Maar dat is niet de diepste zin. Ze kennen mij niet, zegt hij. Ze weten niet wie ik ben. Ze zijn wel van mijn bestaan op de hoogte, maar meer ook niet. Ze hebben geen betrekking tot mij. Ik doe hun niks. Het doet ze niks dat ik er ben en dat ik hun God ben. Ze hebben niks met me, om het nou eens in moderne taal te zeggen. Daar gaat het om. Dus dat is veel meer dan bijbelkennis. Wie zei er iets? Ja, het zegt hun niks, precies. Dat is het.
Maar in hetzelfde vers, want de wet erbij gaan. De wet begrijpen.
Ja, maar wat, ga eens verder. Wat wil je ermee zeggen? Je zegt maar.
Dat de relatie met het kennen, het letterlijk kennen van de wet, dat dat ook wel lijkt met de relatie met God.
Ja. Maar de Torah betekent zoveel meer eigenlijk dan dat wat armzalige woord wet uitdrukt. De Torah is juist in het kader van het verbond. Je kunt de Torah nooit losmaken van het verbond tussen God en zijn volk. Er is een diepe relatie tussen Israël en zijn volk ontstaan, tussen God en zijn volk ontstaan. En die wordt vastgelegd in de Torah. Straks zei ik, wat er op de Sinaï gebeurt, is als het ware te vergelijken met een Joodse bruiloft. Bij zo'n Joodse bruiloft wordt een ketuba geschreven. Dat betekent letterlijk een geschrift. Dat is een huwelijkscontract. Dat is een wezenlijk onderdeel van elke Joodse bruiloft. Die Torah is het huwelijkscontract. Dus het is niet een dorre opsomming van inzettingen geboden, zoals het burgerlijk wetboek in Nederland. Dat is geen saaie lectuur te bedenken. Dat is bijna zo erg als een telefoongids. Maar dat is niet zo met de Torah. Want de Torah is het huwelijkscontract. In de Torah wordt geregeld hoe die twee tot elkaar in de verbintenis staan. Daarom kan hij ook zeggen, hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw Torah. Want de Torah liefhebben betekent de Heere liefhebben. De Torah liefhebben, dat betekent, daarin zit opgesloten dat je de ander als huwelijkspartner ontkent. Dus gebrek aan kennis betekent ook, ze zijn de Torah van God vergeten. Ze zijn de huwelijksband vergeten. Zoveel betekent dat eigenlijk.
Een boekwerk van meer dan 100 pagina's.
Die wet van God. Ja, ja. Ja, als je Torah neemt in de volledige zin van de vijf boeken van Mozes, dan is dat zo. Torah heeft ook een heleboel betekenissen. Maar als je alleen al denkt aan het verbondsboek, Exodus 20 tot en met 23, dan heb je de Torah in het klein. Dat is al heel wat voor een huwelijkscontract. Maar het is, als je het zo gaat lezen, ja, je hebt aan een letterlijke vertaling nog niks als je niet weet wat de gevoelswaarde is van die betrokken Hebreeuwse woorden. Daarom hebben we commentaren nodig. Van mensen die ons kunnen vertellen ook wat die gevoelswaarde is van die Hebreeuwse termen. Dat mag je niet onderschatten. Dus. Als u wat terugluistert, uit het antwoord maakt u dan weer de vraag op. De vraag was in vers 6b dat bij het gebrek aan kennis ook behoort het vergeten hebben van de Torah van God. Dat zeg ik nu. Ik vertel hem nu die vraag van die meneer. Ik heb nog ergens een los puntje. Er was nog iemand die een hand opstak. Was u dat niet, mevrouw? U was al geweest. U, meneer.
Die twee dagen in hoofdstuk 6 vers 2, mogen we die toepassen tot 2000 jaar?
Nou, ik weet wel dat het erg verleidelijk is om dat te doen. En als u die verleiding niet kunt weerstaan, dan valt u rustig in die verzoeking. Er zijn ergere verzoekingen. Ik denk dat, ik vind het veiliger, ik heb het zelf ook wel eens gedaan hoor, in die verzoeking vallen. Ik vind het veiliger om de geestelijke betekenis te zien van de derde dag. Voor ons in het Nieuwe Testament is dat zo duidelijk, de Heer Jezus op de derde dag opgestaan. Maar die bijzondere betekenis van de derde dag, die vind je eigenlijk al vanaf Genesis 1. Die levenloze aarde, die gaat op de derde dag voor het eerst leven voortbrengen. Dus er is altijd iets met die derde dag, het voortspruiten van leven uit de dood. Vandaar dat het de dag van de opstanding is. En hier is de dag van de opstanding van Israël. In Romeinen 11 kun je zien dat het herstel van Israël straks is als leven uit de doden, zegt Paulus. En daar wordt dat in het bijzonder met de derde dag vergeleken. Maar als straks de Heer Jezus terugkomt en het blijkt 2000 jaar te zijn, dan heb u lekker toch achteraf gelijk gekregen.
Meneer Ouwenil, ik hoorde in een afgelopen zondag iemand spreken over Daniel 9 en Daniel 10 en nog iets, maar dat ben ik vergeten, maar toen stond het er over Michal en dat hij bij Daniel kwam en ja, ik kan niet, maar toen hoorde ik het verhaal of het nou echt waar is of het een, ja, een, iets anders is, dat een Michael, de hoogste engel, in het vlees, de Heer Jezus, en de engelen macht die om hem heen waren, ja, dat vieren we weer in dat de Kerstmis, dat is de gemeente. Dat alle engelen, en toen dacht ik, maar ik hoorde toen nog een keer over de zeven engelen van de zeven gemeenten te klein aangeven, dat de hoofd der gemeente en dat de engelen die om Michael de gemeente is, ja, ik denk, ik zal het toch even aan u vragen.
Ja. Het is wel weer een onderwerp dat... Nee, maar het is niet zozeer dat het moeilijk is, maar het is zeer dat het toch weer een heel ander onderwerp is, dat hier niet zozeer mee te maken heeft.
Nou, toch, ik wilde dat u nog een keer over spreekt.
Nou, wie weet over... We hebben een paar jaar geleden hier een heel seizoen gehad over Daniel. Die bandjes zijn allemaal nog beschikbaar. Daar wordt die concrete vraag zo niet behandeld. Maar Michael is zeker niet de Heer Jezus in zijn vleeswording. In Daniel 10 en tot 12 wordt een onderscheid gemaakt tussen Michael, die de vorst van Israël is, en de man in het linnen kleed die daar in Daniel verschijnt, waarin we wel, denk ik, de persoon van de Heer Jezus zien. Maar en voor de rest, die engelen hebben niks met de gemeente te maken. Maar laten we dat nou maar laten zitten, want dat is toch weer een heel andere vraag. Het is al moeilijk genoeg om Hosea te begrijpen. Als we Daniel erbij halen, halen we nog meer overhoop. Het is trouwens bovendien 10:01. Dus, Ad, jij hebt weer het woord.